Ja, het is al een tijdje geleden en dat we hier als broeders en zusters bij elkaar kwamen om Gods woord te onderzoeken. Ik heb het toen af moeten breken wegens ziekte, toenemende ziekte van mijn vrouw. En die is inmiddels dus heen gegaan nu bij de Heer. En we leven in een zeer ernstige tijd. En ik merk ook hoe bij velen, ook gelovigen, het veel lauwheid aanwezig is. En dat men niet zo vurig van hart meer is. En dat bracht mij ertoe om te vragen ook aan de Heer of het niet goed zou zijn om toch nog eens weer bij elkaar te komen. En dat heeft de Heer ook bevestigd, want nadat we daarover gebeden hebben, kreeg ik een ene gelegenheid om met mijn jongste dochter en haar man, Hein en Wieneke Posma, mee op vakantie te gaan 14 dagen, daar in de bergen van Zwitserland. En in die geweldige bergwereld en deze natuur heeft God bijzonder tot mij gesproken. Allereerst in zijn schepping, hoe groot hij in alles is. Als je die geweldige bergen ziet en die geweldige ijskletsjers en hoe ook uit die rotsen dat smeltwater doorbreekt. Toen moest ik denken ook aan de schrift, hoe Mozes eens de rots moest slaan, opdat hij water zou voortbrengen. En daarna hoe hij tot die rots moest spreken. En dat het water met hem meeging. En de rots, zegt Paulus, is Christus. En dat zag ik daar voor mijn ogen, hoe uit al die rotsen geweldige watermassa's en watervallen naar beneden kwamen. En dan word je zelf heel, heel klein. En dan zie je pas hoe groot God al is in zijn schepping hier op deze aarde. Maar niet alleen in de grootheid van de bergen, maar ook de prachtige kleine bergbloempjes, die alpenweiden, waar je zulke mooie bloempjes ziet, de alpenroosjes en andere. En als je dat dan van nabij bekijkt, hoe zo'n bloempje gemaakt is, en dan sta je stil van de grootheid van God in alles, in zijn schepping, maar ook in het grote, maar ook in het kleine. En zo heeft God op vele wijzen tot mij gesproken. En na mijn vakantie, toen ik terugkwam, heb ik dan ook gezien dat de Heer, zolang hij nog vertoeft te komen, mij nog tijdelijk hier ook wil gebruiken om elkaar op te bouwen en te versterken. En daarom is het thema van deze samenkomsten allereerst gericht in dat de lauwheid uit de harten van Gods kinderen gaan en dat ze weer vurig van hart gaan worden en in vuur en vlam mogen gaan staan voor hun Heer. En dat is alleen mogelijk als wij geloven in Jezus de Christus naar de schriften, zoals we hem in de schriften geopenbaard krijgen en hij uit de schriften ook tot ons komt. Als voorbeeld neem ik uit Lucas 24 de Emmausgangers, kent deze geschiedenis, hoe hij na zijn opstanding daar verborgen zich aansluit bij die mensen, die Emmausgangers, die van Jeruzalem naar Emmaus gaan en die zo druk met elkaar aan het praten waren en zo somber waren, en want ze dachten dat hij het was in die Israël zou verlossen. En dan komt hij bij hun in het midden en zij weten niet dat het de Heer Jezus is. En dan vraagt hij waar ze zo over spreken. En dan zegt hij: o gij onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat in de schriften van mij, van de Heer Jezus geschreven staat. Hoe hij eerst moet lijden en door zijn lijden heen ingaan in zijn heerlijkheid. En dan gaat hij hun de schriften openen vanaf Genesis, dat is van het boek de boeken Mozes, tot het gehele Oude Testament, want in het Nieuwe Testament was er toen nog niet. En dan vertelt hij hen hoe in al deze schriften van hem gesproken wordt. En dan doet hij of hij door wil gaan als ze bij hun huis komen. Maar dan bidden ze hem: ga met ons mee naar binnen, de avond valt al. En dan doet hij dat. En dan tijdens het breken van het brood zien ze dat hij het is, gaan hun ogen open. En dan verdwijnt hij uit hun midden. Maar dan springen zij op en gaan terug naar Jeruzalem en zeggen: was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende? En dat is ook het thema voor deze samenkomsten. Dat we zo de schriften openen en daaruit de Christus der schriften leren kennen. Opdat onze harten brandende in ons gaat worden. Of zoals de Heer Jezus het zelf zegt in Johannes 7 aan het eind van dat hoofdstuk. Als hij spreekt op de laatste dag van het loofhuttefeest, dan zegt hij: die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van den geest, en die zij zouden ontvangen die tot geloof in hem kwamen. En dit is het thema. En nu willen we eerst ook met elkaar een zegen vragen. Jan die leest het voor mij. Zo werkt het. Ja, goed zo. We gaan eerst lezen voor deze dienst uit de Hebreeënbrief, het 10e hoofdstuk van vers 5 tot en met 7. Hebreeën 10. Vanaf vers 5 tot en 7. Maar dat 7e vers gaan we ook nog eens overlezen in de Statenvertaling. En want in de nieuwe vertaling hebben ze dat weggelaten. Helaas. En daar gaat het juist om. Kun je het zien, Jan, Willem?
Ja.
Lees maar goed voor.
Vanaf
vers 5.
Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffen en offergaven hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad? Toen zeide ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. En in de Statenvertaling staat het, zal ik vers 7 nog lezen? In de Statenvertaling?
Ja.
Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven,
het begin,
om uw wil te doen, o God.
Ziet u, ze hebben hier de vertalers niet goed geweten waarom ze dat daarbij moesten vertalen van in het begin. Wat wel in de Statenvertaling staat. Toch is het zo, want de Griekse grondtekst zegt daar duidelijk dat niet het begin, maar de hoofd van de boekrol. En dat is het begin. De hoofd van de boekrol staat van mij geschreven. Het is voor de Staten, voor de andere vertalers en ook voor de dingen een beetje onbegrijpelijk. Om de eenvoudige reden en dat het eigenlijk een aanhaling is uit Psalm 40. En daar staat dat niet. En zodoende hebben ze zich laten vervallen. Maar het is wel degelijk hoe dat zo zijn. De Griekse grondtekst zegt het duidelijk. En daar wil ik het vanavond dus over hebben, want wat is het begin van de boekrol, of het hoofd van de boekrol, want vroeger hadden ze geen boeken zoals wij, maar rollen, dat weet u wel, boekrollen. Wat staat aan het begin op het hoofd van de boekrol? Genesis 1, vers 1. Wel nu, dat ziet u hier. Mag ik een stokje hebben, dan kan ik het aanleiden. Ja.
Ja, ik kan het
weten. Oh ja. Ik ga dan maar even hier staan, want dan.
Dat is beter.
Ja, gaat het zo? U ziet het hier allereerst staan in uw onze Hollandse Nederlandse vertaling. In den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Let u op, ik heb hier streepjes naar gezet, want in het oorspronkelijke Hebreeuws, en dan heb ik het over het Bijbelse Hebreeuws, niet het nieuwe Hebreeuws van tegenwoordig, het Evriet, dat is van de mensen, maar het Bijbelse Hebreeuws, wat ook voor de Joden de heilige taal is, waarvoor zij alleen de priesters dat nog te gebruiken, is het Bereshit, Bara, Elohim, Heshamayim, Wet, Haaretz. Wat zien we nu hier? In de Nederlandse taal is het drie woorden, in den beginnen. Maar in het Hebreeuws is het maar één woord, Bereshit. Schiep is Bara, God is Elohim. En dat is God in het meervoud. Want het enkelvoud van God is Elohim. We denken al hoe de Heer aan het kruis riep. Elohi, Elohi, lama. In het enkelvoud riep hij de Vader aan. Hier staat het in het meervoud. Dat is allereerst als ontzag en eerbied voor de naam van God, want het is een enige God, maar de allerhoogste, de enige en waarachtige God. Maar we zien al dat die God, die één God is, in een drievoudigheid zich openbaart, in een drievuldigheid. Het zijn geen drie goden die bij elkaar horen, maar het is één God die ze in een drie openbaart. Dat vinden sommigen natuurlijk vreselijk moeilijk misschien, maar het is toch niet zo moeilijk. Want God schiep de mens naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Wel, en hier zit onze broeder Willem, hè? Hij is één persoon. En toch zitten er daar drie. Want de buitenkant zie je van hem, dat is een lichaam, dat is één. Daarin, in dat bloed zit zijn ziel, dat is twee. en hij heeft een geest, een levensadem van God in zijn geest. Hier zit geest, ziel en lichaam in één.
Juist.
Zo is ook God. Niet dat hij een ziel is. Hij is geest. Maar één persoon die zich in een drievuldigheid openbaart, en dat weten wij, Vader, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En hier zien we dus in die bovenste drie woorden die enige, waarachtige, scheppende God. Bereshit, bara, Elohim. Drie woorden van die drievuldige, scheppende God. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En hieronder ziet u de schepping die hij schiep. Bij ons, der hemelen en de aarde. Dan mag u wel direct gaan vertellen, daar vindt u die drievuldigheid steeds weer in terug. Want hij die drievuldig is, kan zich niet loven. Er zijn namelijk de hemelen, meervoud. En de Bijbel leert ons, er zijn drie hemelen. Na de Bijbel, lezen we in Genesis, vooraan, u moet dat maar thuis allemaal opzoeken, anders wordt het te lang. Dat God om de aarde een die wolkenhemel maakte, die u ziet, dat is onze dampkring.
Ja, help maar hoor, ik kan het niet zien, jongen.
Zo. God schiep om deze aarde, dat vindt u in vers 4 van Genesis 1. Hij scheidde de wateren van onder en boven. En hij noemde die dan boven, dat zijn de wolken, dat zijn de wateren, de hemel die om deze aarde is. Dat is wat wij zo zeggen, onze dampkring. Waarin de waterdamp de wolken drijven, maar ook onze zuurstof is. De gas waarin wij kunnen leven. En die ook ons beschermen voor de ernstige, kwalijke zonnestraal. Dat is dus de eerste hemel. Die om deze aarde is en bij deze aarde hoort. U leert Genesis verder in vers 8 zoiets. U kijkt dat maar na. Hoe er een tweede hemel is. Hoe deze aarde met zijn dampkring circuleert. Zijn loopbaan heeft. In een hemel die God noemt waar de zon, de maan en de sterren zijn. Wij zouden het dus noemen dus de sterrenhemel. Dat is de tweede hemel. Goed oplettende, de eerste hemel met de aarde beweegt zich in die tweede hemel. En die is ontzagwekkend groot, dat weet ik. Ze proberen de moderne mens met zijn techniek en zijn steeds gevoeliger worden instrumentarium die je uitvindt, dat heelal, dat universum te kunnen meten. Hij die in de hemel woont lacht en spot met hem. Maar dat zullen ze nooit kunnen meten. Lees u maar eens de profeet Jeremia, dan zegt God, die daagt de mens uit. Indien gij die tweede hemel kan meten, zijn lengte, zijn breedte, enzovoort, dan zal ik ook mijn volk Israël verwerpen. Mijn lieve vrienden, dat is ook niet te meten. Want we weten dat er sterren zijn, die hebben al miljoenen lichtjaren nodig om tot ons te komen, hun licht. Wat zijn we dan kleine mensjes, hè? Ik hoop dat we allemaal goed klein worden. Ik werd heel klein weer in die bergwereld, zeg Heer, wat een nietig stofje ben ik toch. En toch hebt gij ons zo lief. Begrijpen kan ik het niet, maar ik weet het. Want mijn hart is vol van uw liefde. Ja. En dat is dus die aarde met zijn eerste hemel beweegt zich in die, dat geweldige universum, wat wij met ons oog zien, die sterrenhemel, die niet te meten is voor ons. En nu komt de derde hemel. U vindt hem, door Paulus duidelijk gezegd, in de tweede Korinthe, ik meen hoofdstuk 12, ja, dat hij zegt, ik weet van een mens, of een vers 1, of het in het vlees was, of buiten mijn lichaam, dat weet ik niet, maar die opgetrokken is tot in de derde hemel. En daar woorden heb gehoord die een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Ja. De derde hemel, dat is voor ons een onzichtbare hemel. Want dat is waar God zelf in woont. En we hebben het net gezongen, de onzichtbare Vader. Want hij is een onzichtbaar licht. Als wij het licht van God de Vader zouden zien, dan zouden we meteen doodvallen. Daarom staat er ook, God bewoont een ontoegankelijk licht. Dat is de derde hemel. En waar hij ook zijn troon heeft en waar ook het hemelse Jeruzalem is en het paradijs Gods, want dat zegt Paulus ook daar. En dan lezen we en horen we, zoals de aarde met zijn hemel in die tweede hemel zich beweegt, zo beweegt de aarde met die tweede hemel zich in de derde hemel. Die derde hemel omvat die beide hemelen. Buiten God is er niets. Al zou het u lukken om door de tweede hemel heen te gaan, dan komt u toch niet eruit. Want de derde hemel omvat hem. En dat zegt Paulus zo duidelijk bij die grote wijsgeeren. Weet u wel, die mensen die zo wijs zijn vandaag. Op de Areopagus. Daar komen allemaal die helemaal grote wijsheden konden verkondigen. En daar kwam Paulus. Maar hij zag dat ze met al hun wijsheid dwaas waren. En hij zegt hij over, hij had zo in dat Athene gelopen en er waren zoveel afgodstempeltjes van die, een god voor die en een god voor die en een god voor die en een god, een godin voor die en weer een godin voor die. En die werden allemaal vereerd. En dan waren die Atheners heel bang dat ze een van die goden vergeten hadden, die godinnen, en hadden ze nog een tempeltje gemaakt voor de onbekende God. En daar gaat Paulus op in, door de wijsheid van God. En die verkondig ik u nou. Waarvan gij niet weet. Die onbekende God, ja. Want, vandaag zien we dat gebeuren, want we leven in de gerichtstijd hoor, broeders en zusters. De Heer kan elk ogenblik komen. Ik heb u al gezegd, ik ben daar in dat Zwitserland, in die geweldige bergwereld geweest. En ons vakantiehuis stond in een diep groot ravijn en aan weerskanten gingen geweldige bergen recht haast bijna omhoog. Tot ver boven de 1000 meter en daarboven begonnen pas die grote eeuwige besneeuwde bergen. Maar wat is er nou gebeurd 10 jaar geleden? Ook dat heb ik gezien. Wij keken van ons vakantiehuis zo in de film op. Wat die Zwitserse die daar al van geslacht op geslacht wonen en in leven niet voor mogelijk hadden kunnen houden. Er is in dat die vallei, een geweldige berg, massief, dat is die hele wand, maar zeker wel van 2 kilometer lang, weet niet, ik heb het niet kunnen meten, tot aan boven is plotseling zo in elkaar gestort. Ach, wat dat die mensen een schrik heb gegeven. Ze dachten dat voor iets, dat is onmogelijk. Dat bergen zomaar in elkaar kunnen stoppen. Ja, dat is daar gebeurd, 10 jaar geleden. En wat schijnt het nou gebeurd te zijn, dat weten ze natuurlijk niet precies, maar waarschijnlijk is dat smeltwater van al die geweldige gletsjers van het ijs ergens achter in die rots binnen kunnen dringen. En steeds verder gegaan. En op een gegeven ogenblik is die berg door dat water dus zo doordrenkt dat hij stortte in elkaar. En rotsblokken zo groot als hier de hele kamer, alles viel zo naar beneden in 1 klap. En daar beneden in dat dal stroomt een snelstromend riviertje. Daar komt daarvan die hoogte af en die wordt gevoed door al die watervallen. En die berg stortte zich zo in dat riviertje. In tijd van ogenblik was die rivier totaal afgedamd. En wat gebeurde er? Dat water bleef maar doorlopen. In tijd van een ogenblik steeg dat water omhoog. Meters en de eerste huizen die daar allemaal stonden, gingen allemaal onder. En lieve vrienden, door dat dal loopt een spoortrein. Een elektrische trein nu. Vroeger was het een stoomtrein. Dat komt uit het dal helemaal van de Ronne en gaat zo naar dat toeristencentrum aan het eind. En daar loopt dat spoortrein dus daar langs die rivier. En langs dat rivier hebben ze een, want de Zwitsers zijn knap in het bouwen van wegen, een prachtige dubbelbaans goed bereikbare weggelegd, dus ook die naar dat toeristencentrum gaat bijna. Maar die hele berg stortte zich niet alleen op die rivier, maar ook op die spoorlijn en die weg. En die werd totaal eronder bedolven en die hebben ze ook niet meer op kunnen graven. In 1 klap. En wat hebben ze nu moeten doen? Ze hebben die spoorlijn daar, waar die berg, die laatste blok beginnen, waar die ingestort is, hebben ze een baan omhoog gemaakt. Die natuurlijk met een tandrad, want die trein kan niet zo snel omhoog, hebben ze een tandradbaan gemaakt die helemaal eromheen gaat en uiteindelijk weer komt achter die, waar die berg dus naar beneden gevallen is, weer op de gewone spoorbaan terechtkomt. En ook die autoweg hebben ze ook met allerlei bochten, scherpe bochten. Dan ga je eerst omhoog en dan weer eromheen en omlaag. Deze Zwitsers hebben niet kunnen begrijpen dat zoiets kan bestaan. Dat een berg zomaar, plotseling zomaar naar beneden komt. Voor mij was het weer een sprake van God. Want er komt spoedig de tijd dat de wereld die aan God voorbij gaat, gaat roepen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor de toren van het land. Want de dag van zijn toren is gekomen en wie kan nog bestaan? Vreselijk. In plaats dat een mens naar zijn schepper roept, die hem wil redden. En die hem wil maken tot een zoon van zijn eigen, dat is aan Jezus Christus gelijk. Gaan deze mensen bidden tot de bergen. En tot de heuvelen, valt op ons en begraaf ons maar. Want dat wij niet kunnen bestaan voor het aangezicht van hem die daar verschijnt. Is dat niet vreselijk? Ziet u een teken? Daarom ben ik ook vanavond hier. God zei, je hebt nog een kleine opgave. Wat ik heb laten zien. nog gelukkig is nog de genadetijd aan. Laten we het ter harte nemen en er ernst mee maken. We hebben ze net gezongen, lamp voor onze voet. Ja, is de Bijbel een lamp voor uw voet? Of behoort gij tot hen die geen olie in hun lampen hebben? God geven dat u niet alleen een Bijbel krijgt die, waar het Vader woord en Gods geest over gaat, maar dat hij ook vol gaat worden van zijn eigen geest in uw binnen. Heer, maak mij vol van uzelf, want ik ben van mezelf niets, maar gij zijt alles en wilt ook alles zijn. O wonder van wonder. Wel u, mijn broeders en zusters. U ziet dus over die derde hemel. En weet u wat Paulus dan zegt? U leest dat maar na in Handelingen 17. Dan zegt hij, die onbekende God, die breng ik u. En dan gaat hij hun dus de ware God prediken. Die alleen in Jezus Christus te benaderen is. En dan zegt hij dat ze hem zullen zoeken, want hij zegt, en dan komt het. Want hij is niet ver van u. Nee. Want in hem, hoort u goed toe wat Paulus zegt door de Heilige Geest, want in hem bewegen we ons en leven we. Dat is in die derde hemel. En ziet u nou, zoals wij als mensen op deze aarde leven in die eerste hemel, die we nodig hebben voor onze ademhaling en voor het water, zo beweegt die aarde hemel in de tweede hemel, de sterrenhemel, waarin God wel doorheen gaat. Maar Heer Jezus is de hemelen doorgegaan, niet de eerste alleen, hij is de hemelen doorgegaan naar de Vader, de derde. Maar die tweede hemel, met die eerste aarde en de hemel, bewegen zich in die onzichtbare hemel, de derde hemel van God. En daarom is God niet verre van ons. Hij wacht. Hij heeft zijn zoon gegeven. Zijn liefde laten zien. En nu wacht hij. Dat wij gehoor gaan geven. Want het horen van het woord van God wekt het geloof. En daar ga ik later dieper op in. Ik ga nu eerst iets u vast vertellen van dit wonderlijke wat u hier ziet. U ziet hier in het midden, we zijn dus in het Hebreeuws, maar drie woorden voor de scheppende God. Bereshit, bara, Elohim. En de schepping, de hemelen en de aarde. Eigenlijk wordt die aarde bij die hemelen, natuurlijk. Ook dus drie. Al neemt die aarde een heel aparte plaats in. Daar komen we later op terug. Nou ziet u hier, dat is in geen enkele Bijbel vertaald. Niet in het Nederlands, niet in het Duits, noemt u ze maar op. Er zijn meer dan als, geloof ik, 700 vertalingen, maar daar staat het niet in. Een Hebreeuws woordje van twee letters, AT, dat in een andere taal niet te vertalen is. Maar in het Hebreeuws moet het er staan. En dat is nou juist het geheim. De mens in zijn eigen wijsheid weet niet wat dit woord betekent. Maar, ik heb het u al gezegd, aan de kinderkunst heeft de Heer het geopenbaard. Want in die twee letters ziet u heel het geweldige werk Gods in Jezus Christus. voor u over. Al op het eerste vers. Gaan we dat samen eens zien. Allereerst, die twee Hebreeuwse letters, en ik heb ze hier voluit laten neerschrijven naar de fonetische klank in het Hollands, want een Hebreeuwse letter heb u niks aan en ik ook niet. Die eerste letter, die hier als een A staat, is de Alef. En die tweede letter, die weer als een T staat, is de Taf. Het woordje Alef Taf. Wat betekent dat? U weet, onze Nederlandse taal, onze Nederlandse woorden bestaan uit de letters van ons alfabet. Dat is de A en de Z. Dat weet u. A, de eerste letter van ons alfabet. Z, de laatste letter. Dan is er geen één meer. En alle woorden die we zeggen, die u uitspreekt, die u gebruikt of met schrift, is samengesteld uit één van die letters, of meerdere letters van dat Nederlandse alfabet. A, Z. Daarbuiten is er niet één. Dus, wat betekent dat? AZ? Het is de betekenis van het gehele Nederlandse bestaande woord. Ben ik mee spreken en schrijven en ons uitdrukken. En dit, de Alef, is de eerste letter van het oude Hebreeuwse alfabet, het goddelijke alfabet. En de Taf is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Dus wat ziet u hier? Het Hebreeuwse alfabet in al zijn bestaande letters. En ook uit alle Hebreeuwse woorden die God spreekt, zijn samengesteld uit één van deze dit Hebreeuwse alfabet. Is dat duidelijk? Kunt u me volgen? Ik hoop dat u me kunt volgen. Dat u me kunt opzoeken. Wat betekent dit dus? We gaan het uit de schrift zien. De Alef is de eerste letter. De Taf is de laatste letter, de 22e. Het Hebreeuwse stond er 22 letters. Hij is dus de eerste en de laatste. Hij is het begin en het einde. Of de Alef of de Taf. En dan gaan we de Bijbel openen. En dan gaan we kijken wat de Heer zegt in, wil jij het voorlezen? Kan je het zien,
ja,
jongen?
Ja, ik kan.
Ik geef het op. Dan gaan we zien.
Even zo zoeken hoor.
We gaan naar Openbaring 22, dat is dus het laatste Bijbelboek, zoals dit het eerste Bijbelboek is. Moet je goed luisteren. Dit is Genesis, dat is het eerste Bijbelboek en het eerste hoofdstuk. En Openbaring 22 is het laatste Bijbelboek en het laatste hoofdstuk. En dan lezen we de versen 12 tot 13. Lees het goed duidelijk voor, Jan Willem. zie.
Ik kom spoedig. En ja. Mijn loon is bij
ik
mij.
Ik kom spoedig. Ja?
En mijn loon is bij mij. Om een ieder te vergelden naar zijn werk is. Ik ben de Alpha en de Omega.
Hoort u het? Dat is in het Grieks. Ik ben de Alpha en de Omega. Als hij het in het Hebreeuws had gezegd, ik ben de Alef en de Taf.
De eerste en de laatste.
Hoort u het? De eerste letter en de laatste letter.
Het begin en het einde.
Hoort u het? Het begin en het einde. Is het nou duidelijk? En de Heer gebruikt precies dezelfde woorden die in Hebreeën 10 staat. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Aan het begin, aan het hoofd van het rol is al van mij geschreven. En dan zegt hij aan het eind van die rol, Openbaring 22, ik kom. Ja. Want ik ben dat. Gaat er iets voor u open? Mag u even wat vragen? God laat u het zien uit zijn woord. En dat doet u niet maar zo. Om uw nieuwsgierigheid te bevredigen. Of om veel kennis op te doen. Daar heb u niks aan. God laat het zien uit uw woord. Omdat u zijn woord zal gaan geloven. Dat hij dat is. En wat vraagt God dan van u en mij? Dat wij dat geloven. Niet alleen Heer, maar Heer. Dat ik het ga geloven met mijn hart. En uit dat geloof gaan leven. En uit dat geloof gaan handelen en wandelen. En dat mijn eigen maken. Dat wil God. En dat wil hij u geven. Door dat geloof. Anders heb je aan uw geloof niks. Wat betekent dat? Ten eerste is dit dus het hele woord van God. God wil dat u gelooft dat hij de Christus der schriften is. Die de woorden opent, ook voor die Emmausgangers, vanaf Mozes tot aan Malachi. En nu zou je het doen tot aan Openbaring. Maar niet alleen omdat u geloven zal, maar dat u het aanvaarden zal in het geloof. En het uw eigen maken. En dat betekent dat hij voortaan het voor het zeggen heeft. Is het zo? Want hij spreekt met zijn woord tot u en mij. En dat betekent, als ik dat geloof, dan heeft hij het nu voor het zeggen. Niet mijn wil, o God, maar uw wil geschieden. Dat is geloof. Want gij zijt de eerste en de laatste. Ik geloof dat, o Heer. En dan van nu af aan bent u de eerste in mijn hart en leven. U bent de eerste. Jezus zegt, wie vader of moeder, man of vrouw, broeder of zuster, lief hebt boven mij, is mij niet waardig. Hij zal de eerste zijn. Maar dan is hij ook de laatste. En dat betekent dat ik, zal u straks zien wat die taf betekent, dat ik ophoud voor mezelf te leven. En dat nu Christus in mijn leven, en die is mijn leven. Zoals Paulus het zo prachtig zegt in de 2e Korinthe. Dat hij zegt dat één voor allen gestorven is, zo zijn ze ook alle gestorven. Omdat zij die leven, u en ik, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem. Die voor ons gestorven en opgewekt is. Ja. De eerste en de laatste. Het begin en het eind. En dat is een wonderbaar einde. Maar als ik aan hem deel heb. heb ik ook deel aan zijn opstanding en zijn verheerlijking. Hoe laat leven we? Kan ik nog iets doorgaan? Ik wil het niet te lang maken. Ik kan het niet zien.
Half negen.
Oh, ik heb nog alleen.
Kwart voor negen.
Oh, kwart voor negen.
Ja, we gaan ook danken.
Er zijn nog meer dagen, tenminste, als de heer het geeft. Dan moet u u zien. Dat er nog heel veel over te zeggen hoor. Deze schep. Zijn drievuldigheid, die de hemelen en de aarde schiet. Es hamayim, het, hare. Hoe schiet die God dan die schepping? Waardoor? Door het woord. En dat lezen we ook in de schrift. Gaan we dat opzoeken? Hebreeën 11. Hebreeën 11, vers 3.
Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is.
Door het woord Gods.
Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.
Zover. En nu Johannes 1, vers 1 tot 4. Johannes 1, dus hoofdstuk 1, vers 1 tot 4. Lees het maar voor.
Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben van het woord des levens, het leven toch is geopenbaard. En we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was. En aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zult hebben, en onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. In deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij.
U ziet in den beginnen. Ja. Ziet u staan in den beginnen. Was het woord. Daar staat niet werd het woord. Want dan zou de Heer Jezus een begin hebben gehad. Dan zou je geen God wezen. in het begin niet werd het woord, maar was het woord. En dat woord was God.
Ja.
Het woord was God. En dat was in het begin bij God. En toen heeft God die zoon, dat woord, uitgezonden en door dat woord alles geschapen. Wat bestaat. We lezen nog één plaatsje, dat het u heel duidelijk is. Dat is wat we vinden in Colossense. Hoofdstuk 1, vanaf vers 15 tot 18. Colossense 1, vanaf vers 15 tot 18.
Hij is het beeld van de onzichtbare God.
Hoort u? Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is God die zichtbaar geworden is.
De eerstgeborene der ganse schepping.
De eerstgeborene, want hij is uit den Vader geboren, uit de schoot gekomen, voordat er nog iets was.
Want in hem zijn alle dingen geschapen.
Hoort u, door hem zijn alle dingen geschapen.
Die in de hemelen,
ja,
en die op de aarde zijn.
Ja.
De zichtbare en de onzichtbare.
Ook de onzichtbare.
Het zijn tronen. Het zijn heerschappijen,
ja.
Het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen.
Hoort u het? Door hem geschapen en dan komt het volgende tot hem. En daar gaan we de volgende keer mee verder.
En hij is voor alles,
ja.
En alle dingen hebben hun bestaan in hem.
Ze bestaan alleen in hem. U en ik, en wie we ook zijn, we kunnen alleen werkelijk blijven bestaan in hem. Want die dat is het einde. En als we hem niet hebben, dan is ons einde weg. Ik ga nu nog u iets laten zien. Daar toch mee eindigen, want anders wordt het te veel voor u. Het eerst hebben we nu gezien hoe God alles door dat woord heeft geschapen. Maar God heeft het geschapen niet zomaar. Maar God heeft de hele schepping geschapen, opdat hij die schepping tot hem zou brengen. En die schepping vol zal worden van zijn schepper. U hebt al eens gelezen in de Korinthe 15. Ik moet u het maar af gaan sluiten. Dat als de Heer Jezus Christus zijn werk hebt volbracht, waar God hem uitzendt, dan zal hij zichzelf ook aan de Vader terug overgeven, opdat God zij alles in allen. Daar gaat het er om. Dat God alles in zijn schepping gaat worden. Dat hij vol wordt van zijn heerlijkheid. En zijn majesteit. En nu weten we. Er is in hemelen en op aarde dus de zonde gekomen. Een val. Dat was geen verrassing voor God. Want dit maakt zijn doel nog veel groter en heerlijker. Want dan gaan ze pas zien wat God, wie God is. Hoe groot zijn liefde is en zijn almacht. En hoe rijk de heerlijkheid is zijner genade. Rijk de heerlijkheid zijner genade. Aan hem die die genade willen aanvaarden. Hoor goed toe. Ik sluit nu af. We zien dus dat hij is dat woord. waardoor God alles geschapen hebt. En dan gaan we de volgende keer verder, zo de Heer wil. En dat woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Ja. Om die verloren schepping te gaan redden. Allereerst weer met God te verzoenen. Door zijn bloed. Te reinigen. Maar nog veel verder. Ook te heiligen. En te volmaken. Doordat alles vol is. Van mezelf niet. Ik ben maar een oud mannetje. Maar de Heer wil het doen. Maar u moet uw oren openen. En uw hart openen. En voor de Heer. En hem die de Heer u wijst. Hij. Die ons alles is geworden. Ook wijsheid van God. Rechtvaardigmaking. Heiligmaking. En verlossing. Ja, halleluja. Er blijven dus nog twee dingen in aan. Hoe hij door hem. Die gevallen schepping tot zijn melk wil verzoenen. Door zijn vleeswording en offer. En dat staat hier al in hoor. In deze twee woorden staat het er al in. Dat hij kwam als een offer. Om aan dat vloekhout te sterven. Dat staat hier al. Geen wonder dat de wijze van verstand met dat woordje geen weg wisten. Dat kan je alleen door het geloof gaan zien. Als de Heer het je laat zien. Maar er is nog meer. Na de verzoening gaat hij ook, dat staat hier ook al, wil hij ons, u en mij, dragen. En op u letten. En met u een juk aandoen. En dat is het grote wonderlijke. En daar ga ik mee eindigen. Met mijn vakantie. Ik zag in mijn vakantie niet alleen die machtige schepping, in het grote en in dat kleine. Maar die Zwitserse, waar we waren, die zijn daar geboren en getogen. U moet daar naartoe gaan, want die gaan dan niet naar die toeristische centrums. Maar die gaan waar het nog echt de natuur is. En we zijn een heel smal weggetje, we zijn omhoog gegaan. En toen kwamen we bij een heel oud Zwitsers dorp. Allemaal oude chalets waar ze wonen van hout, dat weet u. En hun schuren zijn allemaal van hout. En een heel wonderlijk bij elkaar gebouwd. Het was net één grote gezin, dat dorpje. En we keken. En wat zag ik nu? Die hadden de gewoonte om aan de buitenkant van hun houten schuren en ook wel van hun huizen de oude voorwerpen te hangen die zij niet meer gebruikten, maar vroeger gebruikten. We zouden zeggen een soort tentoonstelling. En ik keek daarna. En toen ging de Bijbel weer voor me open. Dan zag ik allereerst een houten juk. En dat juk, hoe dat van hout gemaakt was, dat is een kunststuk. Want dat werd maar niet zo gemaakt. Dat juk werd gemaakt voor een span koeien of ossen. Want in de tijd van de Bijbel en ook nog vroeger daar in Zwitserland liepen altijd twee koeien bij elkaar of twee ossen bij elkaar. En die onder één juk. En elke koe is verschillend. En nu die goede jukmaker, die maakt dat juk zo dat die eerste koe of os, dat dat precies op zijn rug past en nergens knelt, hem nergens wetsel brengt, Maar dat juk, dat is zo prachtig gemaakt dat ze helemaal met dat dier geen last van hebben. Maar dat juk heb ook voor de tweede, want het was een span. En dat moest weer gemaakt worden naar die koe of os die als span met die diende. Begrijpt u dat? En dat werd weer heel vervaardigd. Dat het precies, dat juk weer precies paste op de schouders van die koe of die os. Ja. Toen ging ik pas begrijpen wat de Heer zegt. Eerst in Matteüs 11, ik heb het al even van gezegd. Vader, ik dank u dat je het voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar aan de kinderkunst geopenbaard. Want zo is het u wel gevolgd geweest, Vader. En dan zegt de Heer, komt allen vermoeid en belast zijn tot mij en neem mijn juk op u. Gaan we het begrijpen? Want, zegt hij, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat zag ik daar. De sterkste os werd het zwaarste te dragen. En de os die zijn span vormt en die zwakker is, die krijgt het minste te dragen. En dus nooit te veel. Want hij vormde met die ene een span. En dat juk knelt nooit, is niet te zwaar, maar is, mijn juk is zacht. Ja, gewoon dat het van hout is. En mijn last, we hebben lasten te dragen in dit leven, maar is licht, want hij draagt het zwaarste. Ik zag nog een wonderlijk voorwerp en daarom zegt Jezus, lieve vrienden, doet geen juk aan en met ongeloof. Maar dat is waar. Maar ik zag nog iets wonderlijks. Dat heb ik ook nog nooit van mijn leven nooit gezien. Ik zag een prachtig houtgemaakte zadel voor een koe of een os. Want ze moesten niet alleen de eg en de, hoe moet ik, de ploegen trekken. Tweeën, maar ook een rechte voeg, een recht spoor maken, weet u wel? En dan ging de boer, de eigenaar, ging op die sterkste zitten. En dat was een zadel, ook dat was precies passend voor die os, of wel het was. En hij zat er veilig in. En kon zo die aan die leidinggevende koe precies dat hij het goede spoor volgde. Begrijpt u dat ik weer de Bijbel voorover moet afgaan? Want hij is dat. Hij wil niet alleen met u en mij een span vormen, maar hij wil ons ook leiden. En dat wij rechte sporen trekken bij het brengen van het woord der waarheid. En dan komen we precies op ons doel aan. Lieve vrienden, en ik eindig dan met dit. Na dat dorpje moesten we nog omhoog klimmen, want ze hadden gezegd, daar ziet u iets van Holland. Ik denk, nou, hoe kan nou hier boven op die bergen iets van Holland zijn? Maar we wachten maar af, we kijken al, we geven elkaar alles aan. En hij met zijn auto, mijn schoonzoon ging hoger en ja hoor, er ging er ene voor ons. Boven op die berg kwam een heel groot plateau. Vrijwel vlak. En er was één groot weiland. En daar graasden wel 120 koeien. Allemaal met bellen op. En je mag daar met je auto wel doorheen, maar de koe heeft voorrang. Als een koe op de weg staat, moet je rustig wachten tot hij zijn plan is en belieft weg te gaan. En En dat doet hij niet altijd, want als we daar waren, toen kwam weer een paar van die koeien kijken en die stakken hun kop door ons raam. Zeg, wie ben jij nou eigenlijk? Wat moet jij hier nou doen? Meende te zeggen, ik moet nog van jullie leren. Want ik zag nog wat anders. Ineens is het een pracht geluid hoor. Want elke bel heeft een andere klank. Nou, en als zo'n kleine 120 bellen heen en weer gaan, want dat ze lopen en ze grazen met hun kop, dan hoor je dat klanken van al die verschillende bellen. Ik vind het mooier als die vreselijke muziek vandaag de dag, van rock and roll. Laat ze maar rollen. Maar geef mij dat maar. Wat een rust. Maar ik zag nog iets veel mooier. Ik heb staan rondkijken. En er waren zwart-witte koeien, zoals wij ze hier kennen. Er waren bonte koeien, rood-bonte koeien. Er waren muisgrijze koeien. Allemaal van verschillende kleuren. Maar weet je wat het wonderlijkste was? Elke koe heeft zijn eigen kameraad, zijn span. Twee aan twee. Twee aan twee. En weet u waar ze dat voor doen? Dat zit in die dieren ingelegd van de schepper. De een let op de ander. Want het is hier en daar gevaarlijk, want dat kunnen ene wegglijden worden, want er is stenen en daar zijn schuine gedeeltes in dat gras en als dat nat is. Maar dan zie je de ene koe naar de andere en die flanken tegen elkaar. En die koppel kijken elkaar aan en samen grazen ze. Zijn die honden helemaal vol. Zoveel dingen, Jezus, u en mij. Vorm geen ongelijk span. Geen ongelijk juk met de juk. Maar, zegt de Heer, neem mij. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan gaat die Heer samen met ons door dit leven. Dat zult u straks volgende keer als dat nog leren, dat geeft, ik weet het niet. En dan wel niet meer wezen. Ziet u dat allemaal in die twee lettertjes staan? Zullen we het hier verhouden bovenaan? En zullen we het in uw hart meenemen? En wilt u het, dan zou u mij ook een vreugde bereiden. Daar in uw hart over denken en nadenken. Heb u al dat juk van de Heer op u genomen? En bent u al een span met hem? Ja, met ieder wil die een span zijn. En hij zo alle kracht heeft en sterk, maar zo vol liefde en genade, dat hij op ons let, voor ons zorg draagt, net zo lang, totdat we thuis zijn. En, als we soms op een gegeven moment niet meer verder kunnen, dan denk ik dat hij dan net doet als wat dat zadel van die koe is en neemt hij ons op en dan neemt hij ons op zijn rug. Neemt hij ook niet. Want het lam wat verloren was, dat zocht hij op. Weet u nog wel? In Lucas 15. En als hij het gevonden hebt, wat deed hij dan? Moest dat lam wat vermoeid is op zijn eigen poten maar zien te komen achter hem aan? Nee. Hij nam dat lam op en lag het op zijn schouw. En God helpt u allen in Christus, dat u laat dragen naar de plaats zijner bestemming. Amen. We gaan een lied zingen. Maar voor we dat lied gaan zingen, zou ik vragen, is hier een broeder in ons midden die een dankgebed in zijn hart heeft? Een dankgebed, een lofprijzing, maar u mag ook, als u dat nog niet gedaan hebt, de Heer aanroepen, opdat Hij in uw hart en leven komt. Hij is hier, dat zult u ook de volgende keer zien, in die twee woordjes, dat Hij hier in ons midden is, absoluut. Is er een broeder? Broeder Willem, zou jij het dan doen?
Ja, Heer Jezus, we willen u loven en prijzen en danken voor het volbrachte werk van het kruis. We willen danken, Heer Jezus, dat u ons heeft willen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dank u dat we op vanavond mochten zien, Heer, dat u naar ons klein nietig mensen wil zien, om ons te verzoenen. Dank, Heer Jezus, dat we ook vanavond mochten zien hoe groot u bent, en hoe liefdevol en hoe machtig. O Heer, en we danken u dat we ook steeds weer mogen horen, Heer, dat we geen gelijkspan vormen met u. O Heer, en als we zo rondom ons heen zien, hoe ook het christendom aan het afglijden. Heer, dan bedroeft u ons. Heer, want u wilt, Heer, dat wij zullen uitgaan in deze donkere tijd als lichtende lichten en zoutend zout. O Heer, wilt u toch dat wij onze licht door u, Heer Jezus Christus, mogen laten zien. Dat we u mogen laten zien. En wat we ook mochten horen, dat het niet gaat om ons, maar dat gaat om u alleen. U heeft het alles nodig. En wij hebben er niets aan te doen. We mogen alleen geloven en weten dat u het heeft nodig. We mogen u danken, Heer Jezus, dat u zo door ons heen wilt werken. Dat we elkander mogen lief hebben met de liefde. O, wilt u zo gaan werken? En wilt u ons zo bereiden dat wij deze wereld mogen ingaan en mogen vertellen. Niet met ons verstand, maar met ons hart. Omdat we het mogen voortdelen. Heer, mogen laten zien wie je bent. O Heer, wilt u zo gaan. Dank u dat we zo ook weer van uw woord mogen horen. En onze broeder ook weer onze ogen wil verlichten. Heer, dat u het bent die onze harten wilt verwarmen. Dat we niet zullen zijn lauw. Warm zullen zijn met u, door u, en dat we zo mogen uitstrikken naar u. Wilt u zo, ook als we straks weer weggaan, onze harten, Heer, opdat we het mogen kouwen, Heer, opdat we tot ons mogen nemen, en onze hart, Heer, in beroering zal maken. Wilt u dat, als het u wil, is, Heer, dat we de volgende keer hier weer bij elkaar zijn. Rondom uw woord, en zo u beter leren kennen en te mogen zien wat u wil is in ons leven. Heer, wat me zo trof is, dat we ook rechte sporen mogen trekken in deze wereld. Heer, want ook uw woord wordt soms op grond gelegd. En Heer, als we zien, dan vertellen ze over u. Dat is niet waar, ze vertellen over onszelf. Hoe belangrijk het is om op u te zien. Ze laat niet zien wie u bent. O Heer, wilt u toch dat wij op u mogen zien. En dat wij de mensen op u mogen vertellen. En op u mogen laten zien. Waarom gaat zorgen. En dat u alleen maar verheerlijkt zal worden. Uw naam zij geloofd en geprezen. Tot in alle eeuwigheid.
Amen.
lied zingen. Ik had nog een lied hierop geschreven. Eens even kijken. Dat is in de 500, meen ik. Kunnen we ook lezen, zingen, dat is ook mooi. 22a. Laten we daar maar mee sluiten. Goed lied. Heer, zie de wereldnood. O, blijf ons dicht nabij. Wil jij het voorlezen? 22a uit Jan de Heer.
Heer, zie de wereldnood. O, blijf ons dicht nabij. Al het schepsel zucht, ziet uit naar uw heerschappij. Heer, uw gemeente wacht uw volheid. Maak haar vrij, schenk haar nieuw leven, o Heer. Begin bij mij.
Heer, zie de wereld nog, o, blijf ons dicht nabij. Al het schepsel zucht, ziet uit naar uw heerschappij. Heel gemeente wacht, maak haar vrij, schenk haar nieuw leven en begin met mij.
Dat moet ik lezen, ja. Tweede.
Zie, Heer, uw kerk verscheurt. Ach, dat zij eenheid leert en van haar lauwheid zich tot u, o God, bekeert. Dat zelfs uw bruid de volheid van uw geest begeert. En met verlangen wacht op uw toekomst, Heer.
Zie, Heer, uw kerk verscheurt.
Nee. Ken ik de melodie niet?
Zie, Heer, uw kerk verscheurt. Al dat zijn volheid leert. En van haar lofheid zich tot God, o God, verweer. O, dat u ruimte volheid van uw geest begeer. En met verlangen wacht op uw komst, o Heer.
Heer. Zie uw ogen, oogstveld aan, de tijd is kort van duur. Veel schoven wachten nog op het brengen in de schuur. O, stoot toch maaiers uit vol kracht, geloof en vuur. Heer, geef een wereldoogst nog in dit laatste uur.
Heer, zie uw oogstveld aan, de tijd is kort van duur. Veel schoven wachten.
Licht in uw volheid van genade, volle verzekering dat ik met u door het leven ga, vol onderwerping aan uw geest, waar ik ga of sta, volle verlossing door het bloed van Golgotha.
Heer, schenk mij licht in uw volheid van
14 dagen. Dat is dus de 23e, half 8. Ik hoop u allen weer in gezondheid te mogen zien. Want het is goed om bij elkaar te zijn rondom het woord. Zijn er nog vragen?
Dat woord aan het taf, staat het gewoon los tussen hem? Waar staat dat?
Waar zegt u?
Dat woord, het aan het taf, staat het er los tussen? Of waar
ook dat woord?
Ja?
Dat staat in het Hebreeuws,
ja?
In de grondtekst.
Ja?
En dat kunnen ze niet vertalen, want ze weten niet wat er inhoudt. Het is een geheimenis. Maar in wezen is het precies de hele verlossing van de Heer Jezus. Want Hij is het woord. Zal je ook straks nog verder zien.
Ja.
Want de Hebreeuwse letters hebben ook betekenissen in namen.
Oh.
En ze hebben ook getal, zijn ook cijfers. En als we dat gaan zien, dan zie je het zo.
Maar we kunnen het ook als een voegwoord zien, die eerste drie en die laatste drie woorden aan elkaar verbindt.
Ja, dat zie je nog.
Dus het is dus zoals wij en gebruiken, zeg maar.
Oh ja.
Voegt het een met het ander.
De boekrol, dat is dus, vroeger hadden ze geen verzwij met bladeren, maar een rol, hè. Dat hebben de Joden nog, rollen. En het begin of het hoofd is bovenaan. Als je de krant hebt en het hoofd van de krant, dan weet je dat er wat bovenaan staat. Nou ja, dat zegt de Heer hier in Hebreeën. En dat hebben ze nooit goed begrepen. De Statenvertaling heeft dat gelukkig wel vertaald. Maar in de grondtekst staat het er ook zo. En dan ziet het ook duidelijk. Hoe wonderlijk daar de Heer al geopenbaard wordt. Als de enige. Maar we doen weer tot God kunnen komen. Maar dan hebben we het volgende week over. Over 14 dagen. Nog een andere vraag. Ook de jongeren onder ons mogen vragen stellen. Ik kom even naar je toe, want ik hoor het anders niet.
In de aarde en geen beeld maakt dingen onder de aarde. Is dat wat je te zeggen hebt?
Nee. We weten dat onder de aarde, en dat is dus eigenlijk het midden van de aarde, want de aarde is rond.
Ja.
Waar ook dat vuur is, dat weet ik, bij de vulkanen, daar is ook het dodenrijk gekomen, door de zonde. En nu was dus, nadat Adam en Eva in zonde waren gevallen, trad dus de lichamelijke dood in daarna. En dat gaat nog steeds door. En nu had je in dat dodenrijk twee afdelingen. En daar was dus een ene grote kloof, we kunnen een andere keer het wel eens opzoeken. En dat ene gingen die in het geloof, de rechtvaardigen die al geloofden in de komst van de Heer, die gingen naar die plaats en dat werd Abraham's schoot genoemd. Juist. En de andere is het dodenrijk, waar ze moeten wachten, we zouden zeggen voorarrest, totdat de Heer als rechter komt. Maar toen de Heer Jezus gestorven was en opgestaan, toen is dat die helft waar de rechtvaardigen zit, heb je meegenomen. Dat is nou leeg. Want die zijn nou bij hem in het paradijs. Begrijp je?
Ja.
En die anderen zijn daar nog. Opwachtende. Na het duizendjarig rijk, dan zal de Heer ook die in de zonde gestorven zijn oordelen.
Ja.
Is het duidelijk zo?
Ja.
Dan de vraag hoor. Daar zijn we voor. Die sluiten. Jij maar, je bent de gastheer.
Thank you.
dank voor zingen? Vader, we danken u.
Vader, wij danken u.
Keyboard.